gemeente inmiddels ligt ook het Pinksterfeest achter ons. En als we ons houden aan het kerkelijke jaar, dan zeggen we wel de feestloze periode van het kerkelijke jaar is aangebroken. Eigenlijk vind ik dat laatste bepaald niet waar. Want als het goed is, is voor ons elke eerste dag der week een feestdag. Calvijn, en in zijn voetspoor de Puritijnen, die hadden weinig tot helemaal niks op met het kerkelijke jaar. In Schotland is het nog zo, men viert niet de christelijke feest, omdat het kerkelijke jaar geen grond vindt in de schrift. Op zich is dat waar. Zelf houd ik me er toch aan als didactisch middel. Je staat jaarlijks, en dat doe je dan nog op hetzelfde tijdstip, dat christenen het elders in de wereld het ook doen, stil bij de grote heilsfeiten. Maar dit geef ik de Puritijnen direct gewonnen. Elke zondag, de eerste dag der week, is een feestdag. Dat moet het althans zijn. En als ons hart door Gods geest is aangeraakt, dan is de zondag voor mij voor de redder heb. Een dag die we gebruiken om God te zoeken. Je komt naar Gods huis. Als gezin, zeker met jonge kinderen, je wensen eraan. Je zingt met elkaar de psalmen. Je spreekt met elkaar over de dingen. Dan is de zondag zo op. Deze dienst wil ik toch nog een keer aandacht vragen voor de Heilige Geest die met Pinkster is uitgestort en dan geldt opnieuw als goed is. Is het niet direct, dan gebeurt het wel indirect, anders klopt het niet. Elke keer als het woord verkondigt, want hoe moet het verkondigd worden? In betoning des geestes en der krachten. En zo moet het ook aangenomen worden, niet als een woord van mensen, maar als het woord van God. En als we het zo aannemen, dan merken we, het werkt in ons. Het doet zijn werk in ons. Wie is nou een christen? Dat is iemand die gelooft in Jezus Christus als volkomen zaligmaker. En die de Heilige Geest heeft ontvangen. Die twee zaken moet je altijd noemen. Een christen is iemand die als een arm zondaar tot Christus gevlucht is. En die de Heilige Geest heeft ontvangen. Toen Petrus met een uitstorting van de Heilige Geest een toespraak hield, toen kon hij het zo samenvatten, dat was de toepassing. Bekeer. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus. En dan komt het, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als Paulus bij zijn derde zendingsreis te Efeze komt, dan ontmoet hij daar een aantal discipelen. En dan vraagt hij, hebben jullie de Heilige Geest ook ontvangen? En dan blijkt die mensen weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Ze wisten alleen van de doop van Johannes, maar dan blijken ze ook die doop niet begrepen te hebben. Want Johannes had het gezegd, ik doop u wel met water. Maar die na mij komt, die is meerder dan ik. Die zal u dopen met een Heilige Geest en met vuur. Als ze de doop van Johannes echt hadden begrepen, dan zouden ze uitzien naar de doop met de Heilige Geest. Of anders gezegd, naar het ontvangen van de gave van de Heilige Geest. En waar moet je dan aan denken? Niet aan bijzondere geestesgaven. Profeteren, spreken in tongen, het uitwerpen van duivelen, het genezen van zieken. Dat nog afgezien van de vraag of al die bijzondere gaven nog altijd voorkomen. En dan zou mijn antwoord zijn, op zijn best nog wat sporen. Dan denk ik alleen maar aan genezingen. Zo nu en dan vindt er op gebed een opmerkelijke genezing plaats, die je niet medisch kan verklaren. Maar met alle nadruk op zo nu en dan. Ook kringen waarin men beweert die gave komt nog voor, die kunnen niet verder komen dan een enkel overtuigend voorbeeld. En dat is dan vaak een voorbeeld en dan heb je een periode van meerdere jaren. Dat is heel eenvoudig aan te tonen dat de zaken zo liggen. Maar dan nog iets anders. Je kan duivel hebben uitgeworpen. Geprofeteerd hebben. In tong hebben gesproken. Ziek hebben genezen. Maar op zich is dat geen bewijs dat je gedoopt bent met de Heilige Geest zelf. Dan heeft de Heer Jezus gezegd: op de jongste dag zullen mensen dat als argument aandragen. En Christus zal het niet ontkennen. En die zal toch zeggen: ik heb u niet gekend. Want het gaat om de Heilige Geest zelf. Als Petrus spreekt over de gave van de Heilige Geest, bedoelt hij de Heilige Geest zelf. De Heilige Geest, en dan gaan we naar Romeinen 8, die in ons woont. Want zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Het is een beetje versimpeling, maar je zou kunnen zeggen, in de evangelie, in het boek Handelingen via de feiten, de maandelijke geboorte, de kruisdood van Christus, zijn opstanding, zijn hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest. De feiten. En in de brieven, en dan denk je met name aan de brieven van Paulus, en ook aan de brief aan de Hebreeën, heeft Paulus die geschreven, helemaal zeker is het niet. Aan die brieven denk je, daar wordt de betekenis van de feiten ontvouwd. In die brieven worden ze ontvouwd. Wat de evangelie betreft is het een beetje versimpeling. Want zeker in het evangelie naar Johannes wordt uitvoerig onderwijs van Jezus zelf over de Heilige Geest weergegeven. Johannes 14 tot en met 16. De reden in de opperzaal. Ik zal u een andere trooster geven. Die zal u in alle waarheid leiden. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van orde. Hele belangrijke hoofdstuk als het gaat om de Heilige Geest en zijn werk. Welke hoofdstukken moet je nog meer noemen? Dan wordt vaak allereerst genoemd 1 Korinthe 12 tot en met 14. En natuurlijk horen die hoofdstukken er ook bij. Daar wordt heel veel nadruk geschonken aan de betekenis van de gaven van de Heilige Geest. Dan wordt wel onderstreept: die gaven zijn geen doel in zich. Het gaat erom dat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. En ook daarin komt naar voren, in die hoofdstuk, alleen maar aan het begin, 1 Korinthe 12 in het begin. Het belangrijkste is de Heilige Geest zelf. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn. Niemand kan uit de grond van zijn hart beleiden dat Jezus Heer is, dan door de Heilige Geest. Hebben we het over de brieven van Paulus, dan moet je daarnaast en bovenal naar de brief aan de Romeinen gaan. Dat is hoe dan ook een bijzondere brief onder de brieven van Paulus. Hoe komt dat? Hij schreef die brief bij zijn derde zendingsreis vanuit Korinthe. Hij wilde Rome gaan bezoeken en via Rome afreizen naar Spanje. En dan schrijft hij een brief om de weg te banen voor zijn bezoek. Het is een gemeente die hij nooit eerder heeft bezocht. En daarom de brief die hij schrijft is een weergave van de boodschap die hij overal heeft gebracht. Overal sprak hij over God als schepper. En de toren van God die van de hemel geopenbaard wordt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Dat lees je in Romeinen 1 vers 18 en verder. Overal sprak hij over Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonde. De gerechtigheid Gods is geopenbaard zonder de wet, hebbend getuigenis van de wet en de profeten, de rechtvaardigheid Gods door het geloof. En overal sprak Paulus van de Heilige Geest. En als het gaat om het werk van de Heilige Geest in de gelovigen, dan komt dat in de Romeinenbrief. Voor het eerst ter sprake in Romeinen 5 vers 5. De liefde Gods is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, daar zit het woord gaven ook in. Wat heb je daar gekregen? De Heilige Geest zelf. Gods liefde in Christus. Romeinen 7 vers 6, daar schrijft Paulus opnieuw over de Heilige Geest. Het gaat erom dat we de nieuwheid des Geestes God dienen en niet in altijd de letter. Nog wel eens gezegd, ja, het gaat niet om de buitenkant. Bijbels gezien moet je het anders zeggen. De buitenkant alleen is niet voldoende. Het gaat erom dat het zo mag zijn dat die vaten, dan hebben we het over de buitenkant, gevulde vaten zijn. Want als wij een christen zijn, dan kunnen anderen dat aan ons zien. Maar dan dien je God niet om er wat mee te zijn. Ja, kijk eens hoe goed ik het doe. Dan onderscheiden we ons van de wereld in meer dan één opzicht. Maar we voelen ons niet beter als de wereld. Maar waarom leef je daar zo, joh? Ik doe Gods gewoon oprecht en welgezind. Zijn liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Omdat zijn liefde is uitgestort in mijn hart. In Romeinen 8 gaat de apostel Paulus het uitvoerigst in op de Heilige Geest en zijn werk. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zo begint hij al. En dan gaan we naar Romeinen 8 vers 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Een christen heeft de Heilige Geest ontvangen. Als we werkelijk geloven, hebben we dat niet van onszelf. Hoe kom je dan zo ver? Het is de Heilige Geest die het geloof ontsteekt in het hart. Maar daarnaast kan je nog een andere lijn trekken. Als de Heilige Geest het geloof in het hart ontsteekt, dan ontvangen wij de Heilige Geest als gave. Paulus kan in andere brieven over de Heilige Geest als onderpand schrijven. Een christen leeft bij al hetgeen Gods mond aan hem heeft toegezegd. Uit Gods belofte. Maar die mag ook weten van de vervulling van Gods belofte. In beginsel althans. Want wie werkelijk gelooft, ontvangt straks uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Maar die eeuwige zaligheid, die werkelijkheid is niet alleen toekomst. Wie de Heilige Geest ontvangt, bemerkt dat hij nu al een vreugde heeft die de wereld hem nooit kon schenken. Dan heeft het ontvangen van de Heilige Geest te maken met wat wij in onze Nederlandse taal, als het gaat om kerkelijk spraakgebruik, wel bevinding noemen. Hoe merk je nou dat de Heilige Geest je gegeven is? Ik Heer die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Met al uw gunst genoten, ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Want als je Gods geest hebt ontvangen, dan is je verlangen naar al Gods geboden te leven. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het bedenken des geestes is leven en vrede. En als dan die geest ons geschonken is, dan gaan we door de Heilige Geest de werkingen van het vlees doden. Een christen strijdt tegen zichzelf. Dan denk ik ook aan wat ik vanmorgen ter sprake bracht. Die wenstmatig, rechtvaardig, godzalig te leven. Hoe werkt dat in de praktijk? Dat je je knieën buigt. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat er sprake is van een gedurige omgang met God. En dan moeten we onszelf toch onderzoeken. Of wij, als wij belijden te geloven, deze dingen horend kunnen zeggen. Maar dan heb ook ik de Heilige Geest ontvangen. Of dat het zo is. En dan is bekering nodig. Ik heb de Heilige Geest niet ontvangen. Hoewel ik meer dan eens beweerd heb dat ik geloof. Dan kan het levende geloof niet wezen. Want bij het levende geloof hoort het ontvangen van de Heilige Geest. Hoort door de geest de werkingen van het lichaam te doden. Hoort dat je door de geest Gods geleid wordt. Heer, hij maakt nieuwe wegen door uw woord en door uw geest bekend. Er is nog iets. Gij hebt niet ontvangen, staat er. De geest der dienst bereidt wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Dan wil ik dat woord ontvangen onderstrepen. Van Gods kant gezien is er sprake van geven. En van onze kant van ontvangen. Je ontvangt dus een geschenk. Waar heb je dat aan verdiend, joh? Het is niet zo, ja, maar ik heb er wel het een en ander voor gedaan. Nee, Gods liefde wordt uitgestort in de harten van mensen. Die, voordat die liefde in hun hart werd uitgestort, dood waren in misdaden en zonde. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. Het is niet uit u, het is Gods gave. Als we de Heilige Geest ontvangen hebben, blijkt dat in ons leven. In een godzalige wandel. Het wordt hoorbaar in ons spreken. Hoe ben jij een christen geworden? Nou, dan denk ik aan dat prachtige lied van Jotun, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Genade, woord van heerlijkheid, van vrijspraak in het gericht. Vond mij in mijn verlorenheid, gaf aan mijn ogen licht. Er is mij wel eens gevraagd, als het gaat om christelijke eenheid, waar moet je dan altijd bij beginnen? Nou, dan zijn er zaken die op zich heel belangrijk zijn en toch. Er kunnen banden zijn terwijl je over hele belangrijke zaken toch verschillend denkt. Maar weet je waar je niet verschillend over denkt en spreekt? Over het bloed van Christus dat van alle zonden reinigt. En over de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Dan zijn we bij de allerdiepste kern van het christelijk geloof. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En dan denk ik weer aan een lied van Jotun. Dat is een weergave van de apostolische zegen. En als het gaat over de gemeenschap met de Heilige Geest, dan voegt hij iets toe. That we may abide in union with each other and the Lord. And possess in sweet communion joys the world cannot afford. dat we met elkaar en met de Heere Jezus Christus gemeenschap mogen hebben door de Heilige Geest dus. En een vreugde mogen bezitten die de wereld ons nooit kan geven. De Geest is de Geest der aanneming tot kinderen. En daar staat mijn tweede gedachte. De eerste gedachte is dus een christen heeft een Heilige Geest ontvangen. Een christen is aangenomen tot Gods kind. Want die Geest die een christen ontvangt is de Geest der aanneming tot kinderen. Bij geloof hoort dat je een kind van God wordt. En dan ben je wel een aangenomen kind. En hoe moet je dat nou zien? Als in Nederland mensen kinderen adopteren, want je zou ook het woord adoptie kunnen gebruiken, dan zijn dat meestal niet uitsluitend, maar meestal kinderloos echtparen. En ze hebben een kinderwens. En dan wordt er een kleinkind tot kind geadopteerd. En is alles rond, dan is zo'n kind juridisch je kind. In de Romeinse wereld kwam dat adopteren ook voor. Maar dat waren veelal veelbelovende jonge mannen. Een keizer werd ouder. Ja, zijn eigen zonen, als hij die al had, die waren zo bekwaam niet. Wat deed zo'n keizer dan? Dat is meer dan eens gebeurd. Een adopteerde die een veelbelovende jonge mannenzoon. Die kon hem opvolgen. Die was ervoor bekwaam. Dat zag hij wel aan zo'n jongen. Een groot grondbezitter kon een veelbelovende jongeman adopteren. Die kon op een goede manier, als hij er niet meer was, zijn vele bezittingen beheren. Dus als je geadopteerd werd, dan had degene die je adopteerde, je adoptievader, echt wel wat in je gezien. Die achtergrond, die moeten we meenemen. En wat is het dan verwonderlijk geweest, zeker voor die mensen, om te horen dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus kinderen der ongehoorzaamheid en kinderen des torens tot zijn kinderen aanneemt. En dan kan je niet zeggen, zo doet God het ook. Ja, zo kan het ook natuurlijk, maar het kan ook anders. Dat hoeft niet iedereen zo te zien. En dan denk ik aan Paulus. En aan wat hij schreef aan de gemeente van Efeze. Het overgrote deel van de mensen daar in Efeze was er niet bij opgevoed. Paulus wel. En zijn medewerkers ook, dat waren Joden. Van huis uit vertrouwd met de schriften. Maar wat schrijft Paulus dan? Ook wij waren kinderen des torens. Niet alleen jullie, wij waren het ook. Kinderen des torens, gelijk de anderen. Het is niet zo, God rechtvaardigt ook goddelozen. Nee, God rechtvaardigt uitsluitend goddelozen. Het is niet zo, God neemt ook kinderen des torens tot zijn kinderen aan. God neemt uitsluitend kinderen des torens tot zijn kinderen aan. En hoe werkt dat dan van onze kant? Dan herkennen we ons in de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Ja, en dan kom je in die gelijkenis, dat noem ik in dit verband maar even, ook een oudste zoon tegen. En die staat aan het eind nog buiten. Terwijl zijn broer binnen is en er wel feest gevierd. Maar hij wil niet binnenkomen. Hij wil al helemaal niet naar zijn broer gaan zitten. Die het goed van zijn vader met hoeren doorgejaagd had. Kom toch ook binnen, zegt zijn vader. En dan eindigt de gelijkenis. En dan heb ik wel eens een theologiestudenten gevraagd. Het is een gelijkenis, dat weet ik ook wel. Als die oudste zoon nou tot inkeer komt, wat zegt hij dan tegen zijn vader? Staat er niet, zei ze. Ja, formeel hebben ze gelijk en toch hebben ze geen gelijk. Ze staat er wel. Weet je wat hij dan zegt? Vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Want Uiteindelijk was hij net als zijn jongste broer. Feest vieren, dat deed je zonder dat je vader erbij was. Dat had hij willen doen. En daaruit bleek dat hij eenzelfde hart had als zijn jongste broer, voordat hij tot inkeer was gekomen, want die was tot inkeer gekomen. De geest der aanneming tot kinderen zorgt dat wij tot inkeer komen. En dan is het trouwens zo, de Statenvertalers hebben bij de geest der dienstbaarheid ook aan de Heilige Geest gedacht. Hoe blijkt dat? Ze hebben de Heilige Geest met hoofdletters geschreven. Ze hebben over de geest als geest der dienstbaarheid ook met een hoofdletter geschreven. Ja, zou je zeggen, maar zo staat het ook in het Grieks. Nee, dat kan je in het Grieks zo uit de tekst niet opmaken. Waarom niet? Bij een Grieks handschrift is het zo of het is allemaal met hoofdletters geschreven of allemaal met kleine letters. En dan zie je bij een vertaling moet je nou altijd keuzes maken. Dat de geest der aanneming de Heilige Geest is, dat spreekt voor zich. Maar dat de geest der dienstbaarheid de Heilige Geest is, dat spreekt niet voor zich. Je zou ook kunnen zeggen, of kunnen denken aan het feit, zolang een mens Christus niet kent, dan heeft hij een geest van angst, van vrees. Want onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. En dan kan je geest, en dan moet je geest, met een kleine letter schrijven. Maar zelfs als dat het geval is, dat geldt nog. Je krijgt pas behoefte aan Christus als je je schuldig voelt. En dan hebben de Statenvertalers, dat blijkt vooral uit de kanttekening, gedocht aan de werking van de Heilige Geest, die ons overtuigt van zonde. Alzo noemt hij de werking des geestes God door de wet. Ik heb hier een Bijbel liggen met kanttekeningen erbij. Die de harten der mensen door de dreigementen tegen overtreders verslaat en bevreesd maakt. Dus de Heilige Geest wordt de geest der dienstbaarheid genoemd. Omdat het gaat om de werking van die geest die de mensen verslagen maakt. Nou, hoe je deze tekst ook verder opvat, dat is, ook als je deze tekst anders leest en bij geest niet aan de Heilige Geest denkt, dat loopt over de geest der dienstbaarheid, hoe dan ook nodig, dat Gods geest je overtuigt van zonde. Want zo maakt de Heilige Geest plaats voor het werk van Christus. En ontvang je de Heilige Geest als geest der aanneming tot kinderen. Dat is trouwens een van de redenen, hè, waarom ik al heel vroeg in mijn bediening de gewoonte heb gekregen. De eerste twee lessen van elk nieuw seizoen moesten de catechisanten het wachtwoord der hervormers leren. In totaal is dat 7 completen. En heb je het vragenboekje van Hellebroek, daar staat het voorin, sinds 1880. Sinds 1880, toen hebben hervormde drukker dat lied van McShane in het vragenboekje van Hellebroek afgedrukt. Nou, dat schreef ik in de kerkmode. Straks gaan de catechisaties weer beginnen. Van alle catechisanten wordt verwacht dat ze de eerste 4 coupletten van het wachtwoord der hervormers kennen. En hadden ze dat vorige seizoen goed geleerd? Nou, dat was het even ophalen. En dan de tweede keer moesten ze alle 7 coupletten kennen. Nou, ik sprak pas nog op een avond ergens. En toen zei een vrouw die op die avond aanwezig was, de man heeft nog bij u op catechisatie gezeten. Ik zei, nou dan ben ik benieuwd of hij het wachtwoord der hervormers nog uit zijn hoofd kent. Vraag het als hij thuis komt maar eens aan. Of hij het wachtwoord der hervormers uit zijn hoofd kent. Want ik zei, je moet het kunnen dromen. Toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen een vrezen gewekt. Daar heb ik de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Dan wordt in dat lied van McShane niet uitdrukkelijk over de geest der aanneming tot kinderen gesproken, maar indirect zit erin. Die geest leert ons in kinderlijke vrijmoedigheid tot God te naderen. En wat is dan de basis van die kinderlijke vrijmoedigheid? Het bloed van Christus dat van alle zonden reinigt. Dat er geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. En waarom word je dan vrijgesproken? Wegens gebrek aan bewijs? Nee. Omdat je onschuldig bent? Nog veel minder. Omdat er verzachtende omstandigheden zijn? Even min. Vrijspraak op grond van het werk van Christus buiten ons. En dan ga ik weer naar dat lied van McShane. Nu ken ik de waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat is het. En dan is het de geest der aanneming tot kinderen die ons dat bekend maakt. En die ons daarbij leert te leven. En dan noemde ik, kinderen des torens worden tot Gods kinderen aangenomen. Maar dat niet alleen. Die aangenomen kinderen, die misdragen zich wel eens. Die zijn in ieder geval niet die ze wezen moeten. Een heel simpel vrouwtje, zei hij. Wat ben ik blij dat God mij van eeuwigheid verkoren heeft. Want als hij het nou nog zou moeten gaan doen, dan weet ik niet of hij er nog aan begon. Dat was natuurlijk theologisch niet helemaal juist. Want God weet van tevoren wie zijn kinderen in dit leven blijven. Maar zij was er zichzelf zo tegengevallen. Ook de allerheiligste moeten nog uitroepen, ik ellendig mens. Die klacht lees je in Romeinen 7. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar Romeinen 7, niet Romeinen 8. Dan maken ze een groot verschil tussen Romeinen 7, dat zijn beginnende christenen, die klagen nog. Maar word je eenmaal verder geleid, dan is het klagen verleden tijd. Dat kan ik in de Bijbel zo niet vinden. En dan ga ik naar Romeinen 8. En dan het 23e vers. Als wij de eerstelingen des geestes hebben, en dat is weer een beeld uit de oogst. De eerstelingen van de nieuwe oogst, en dan is de Heilige Geest de eersteling van de nieuwe oogst. Als we die hebben, dan zuchten we in onszelf. Dan zuchten we net als de psalmisten hebben gezucht. O Heere, mijn ziel en lichaam eigen, en dorsten naar u in een land dat door hem had van droogte brand. En waarom zucht je dan eigenlijk? Omdat je nog niet bent die je zou moeten zijn. Newton kon zeggen, door genade weet ik dat ik niet meer ben die ik eenmaal was. Maar ik ben nog bij lange na niet, zo voelde hij dan direct eraan toe, die ik zou moeten zijn. Een christen is aangenomen tot Gods kind alleen uit genade. En het blijft ook alleen genade. En dan denk ik in dit verband, ik geef het toch maar even weer, aan mijn goede vriend Huib de Bolde. Hij was wel 40 jaar ouder dan ik toen ik hem voor het eerst leerde kennen. Wilde ik hem niet bij zijn voornaam aanspreken, maar hij stond er zo op, ik ben het toch maar gaan doen. En dat was het laatste gesprek dat ik met hem had. Toen belde ik hem op. Hij wist dat zijn leven zijnde naderde. Ik zeg, Huib, hoe is het? Ik ben nog in het heden der genade, zei. En toen zei ik, Huib, dat is te weinig. Dat kan een onbekeerd mens ook zeggen. Ja, en dat gaf hij toe. Hij zei, ik moet ook meer zeggen. Ik vertrouw op hem, geheel en al. Maar weet je, zei hij, en dat vond ik heel ontroerend en daarom vertel ik dat nu hier. God komt zoveel aan mij tekort. Ik kan wel hoog van de toren blazen. Maar God komt zoveel aan mij tekort. Nou, als het goed is, zeggen we dat die man na. Niet, moet je naar mij eens kijken, joh. Moet je naar mij eens kijken, joh. Mensen kunnen van mij leren hoe je moet geloven. Het kan zijn dat anderen van ons kunnen leren. En wij van anderen, dan zijn dat altijd mensen die zelf niet hoog van de toren blazen. Die moeten zeggen, God komt veel aan mij tekort. Toen heb ik wel gezegd, en dat is heel binnenkort over. Daar straks over. Daarom zuchten we en zien we uit naar de verlossing van dit lichaam, om een verheerlijk lichaam te ontvangen. En in die nood roepen we tot God. Want dat is het laatste. Door de geest der aanneming tot kinderen gaan wij roepen, Abba Vader. Mijn eerste gedachte was, we zullen het nog even herhalen, een christen heeft een heilige geest ontvangen. De tweede, die geest is de geest der aanneming tot kinderen, want een christen wordt aangenomen tot Gods kind. En wie aangenomen is tot Gods kind, en dan zijn we dus bij de derde gedachte, die gaat tot God roepen als vader. Denk aan het vaderlijk medogen, Heer waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dan citeer ik Psalm 25, maar feitelijk is die psalm al wat Nieuw Testamentisch bereikt. Want vader of vaderlijk, dan ga je naar de onbereinde Bijbeltekst, kom je in Psalm 25 niet tegen. God wordt in het Oude Testament wel meer dan eens met een vader vergeleken. Maar hoogst zelden als vader aangesproken. Als dit een catechisatieles was, dan zou ik vragen, hoeveel keer wordt God als vader aangesproken in het Oude Testament? En is het antwoord 5 keer. 5 keer. 4 keer door het hele volk. 2 keer vind je het in Jeremia, 2 keer in Jesaja. En 1 keer, en dat is al een hele bijzondere vermelding, gaat het om de koning als voorafschaduwing van de Messias. Hij zal tot mij zeggen, gij zijt mijn vader en mijn God. Dan gaat het dus niet over een gewone Israëliet, ook niet als die God vreest. Hoeveel keer God als vader aangesproken wordt in het Nieuwe Testament, ik heb het nooit nageteld, maar dat is heel wat keren meer. Dat voelen we met z'n allen wel aan, dat weten we met z'n allen. Hoe komt dat nou eigenlijk? Omdat onder de nieuwe bedeling de Zoon van God geopenbaard is. En de geest der aanneming tot kinderen uitgestort. Nu kunnen we een te groot verschil maken tussen het geloofsleven van de Oud-Testamentische gelovigen en de Nieuw-Testamentische gelovigen. Want ook de Oud-Testamentische gelovigen zijn alleen door Christus zalig geworden. Maar zij keken nog uit naar zijn komst. Ze konden niet zeggen, hij is gekomen. Ook de Oud-Testamentische gelovigen geloofden door de werking van de Heilige Geest in hun hart. Maar zij konden niet zeggen, de ten opgevaren middelaar heeft ook ons de Heilige Geest geschonken. Want onder de nieuwe bedeling is er een vrijmoedigheid mogelijk in de toegang tot God die er onder de oude bedeling niet was. En daarom dat onder de nieuwe bedeling de naam Vader voor God veel meer gebruikt wordt. Want er is een middelaar gezeten aan Gods rechterhand. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. En dat woord voorspraak, dat is eigenlijk hetzelfde woord wat de Heere Jezus gebruikt voor de Heilige Geest. Als die zegt, ik zal u een andere trooster geven. Een voorspraak in de hemel en een trooster hier op aarde. En daarom mag er een vrijmoedigheid zijn in het toegang zoeken tot God die onder de oude bedeling niet mogelijk was. In delen van de gereformeerde gezindte wordt ingebeden de vadernaam hoogst zelden tot helemaal niet gebruikt. Dat is toch een gebrek. De grote Puriteinse theoloog John Owen zei, het is het grote voorrecht van een nieuwtestamentisch christen dat die God als vader mag aanspreken. En dan gaan we naar de gebeden die op de Dordtse synode zijn vastgesteld, opgesteld. Je vindt ze, als je een Bijbel hebt, met psalmen. Achter de belijdenisgeschriften, dan komen de christelijke gebeden. En in bijna al die gebeden wordt God als vader aangesproken. Maar weet je wat ook belangrijk is? Dan volgt eigenlijk altijd op die aanspraak als vader een schuldbelijdenis. Want er zijn ook kringen. Of het de gewoonste zaak van de wereld is, wordt God als vader aangesproken. Maar van schuldbelijdenis is geen sprake. Die twee moeten met elkaar verbonden worden. Het aanspreken van God als vader en schuldbelijdenis. Trouwens, ook al spreken we God niet als vader aan, een echt gebed is een gebed in de gestalte van een kind. Het onze vader is de toetssteen voor alle gebeden. Elk gebed dat je bidt moet die toetssteen kunnen doorstaan. Het gaat om kinderlijke vrijmoedigheid. Niet hier kom ik. Nee, ik ben een aangenomen kind enkel uit genade. En dat betekent die kinderlijke vrijmoedigheid is verbonden met schuldverslagenheid. Er zijn delen van de gereformeerde gezindheid, daar wordt de vadernaam nauwelijks gebruikt. De vadernaam kan ook heel makkelijk gebruikt worden. Dat een christen minstens één keer per dag het onze vader bidt. En toch kon Luther ook zeggen, het onze vader is de grootste martelaar op aarde. Heel Europa was toen christelijk. Iedereen bad het onze vader. Maar bepaalt niet aan iedereen te zien was dat hij een kind van God was. En dan is de oplossing van Luther niet. Zou Luther niet eens gesnapt hebben. Zolang je onbekeerd bent, het onze vader maar niet bidden. Dat is mij wel eens gevraagd. Mag een onbekeerd mens het onze vader bidden? Dat heb ik gezegd, ik keer het liever om. Ik ga ervan uit dat je het onze vader bidt. Mag een mens die het onze vader bidt onbekeerd zijn? Mag een mens die het evangelie hoort onbekeerd zijn? Mag een mens die gedoopt is in de naam van de drie-enige God onbekeerd zijn? Het is voor of het is tegen. En als het tegen is, dan moet het voor worden. En als je zegt, ik weet niet hoe dat moet, dan geldt, roep dan de Here aan. En hoe moet je dat dan doen? Als een verloren zoon en als een tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is ook zo'n punt. Natuurlijk is het zo dat de Heilige Geest vrijmoedigheid schenkt. Dat heb ik al naar voren gebracht. En toch, als er staat door welke wij roepen, Abba Vader, valt niet zozeer de nadruk op een grote mate van geloofsvreugde. Waarop dan wel? Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. Het is een roepen uit de diepte. Als je de kanttekeningen van de Statenvertalers leest op het 16e vers en op het 23e vers, dan kan je zien dat zij dat zo hebben begrepen. Het is een roepen uit de diepte. Dat blijkt ook uit het woord dat hier gebruikt wordt in het Grieks. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Dan ga je naar het Oude Testament. En dat ga je dan lezen in de Griekse vertaling die toen al bestond. En dan kom je juist in de psalmen dat woord roepen tegen. Roepen uit angst. Wat roept een kind als die in nood zit? Die roept mama. Die roept papa. Wat roept een kind van God? Van wie verwacht je hulp als je benauwd wordt van alle zijden? Nou, dan lees ik even de kanttekening voor. Die staat bij vers 26. Ik had het net over vers 23, ik bedoelde vers 26. Als we in benauwdheid zijn en geen toevlucht kunnen hebben, dan tot God alleen door gebed. Dat is het wat een apostel bedoelt. Je wordt benauwd van alle zijden, je kan er maar één kant op. Naar die Here die uitkomsten schenkt tegen de dood en die meer is dan een vader. En waarom Abba vader? Dat is eigenlijk dubbelop. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, maar in dat Griekse Nieuwe Testament staan een aantal Aramese woorden. Abba, dat betekent vader. Maranatha, dat betekent Here kom toch. Talita kumi, dochtertje sta op. En dat is een hele zin. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom heb gij me verlaten? Waarom eigenlijk? Wel, iets kan je zo raken. Je zegt het, je citeert het. Maar de mensen tot wie jij spreekt, spreken een andere taal. En dan kan het zijn dat je zegt, nou zal ik eens even laten horen hoe het echt klonk. Dan was het geen pater, dat is vader in het Grieks, maar Abba. Eigenlijk deed ik dat zojuist met Amazing Grace. Dan laat ik even horen hoe het in het Engels klinkt. Want in dat lied Amazing Grace is oorspronkelijk het Engels gedicht. Nou, zo moet je het zien dat zo nu en dan in het Nieuwe Testament Aramese woorden voorkomen. Dat zijn altijd aanwijzingen dat het om een heel ingrijpende zaak gaat. Want dat is heel ingrijpend. Ik heb ooit eens een boek gelezen van een moslima die christen mocht worden. En hoe is het nog gegaan? Ze kwam uit Pakistan, uit een iets rijkere familie. In de plaats waar ze opgroeide was een Amerikaans dokters-echtpaar. En die mensen hadden wat we noemen een tentenmakersbediening. Die waren dokter. Maar de bedoeling was om het evangelie te verspreiden. En hoe heeft het hart van die vrouw geraakt? Zingen ze wel eens bij die mensen eten. En dan hoorden ze die mensen bidden. Een moslim spreekt Allah niet als vader aan, om de simpele reden, hij is het niet. Hij is niet je vader. Hij is je heer. En wat hij echt voor je voelt, dat kan je nooit weten. Hij is een dictator, om maar zo te zeggen, die bevelen geeft. En dan hoort ze die artsen bidden tot God als vader. En later, ze heeft haar geboorteland moeten verlaten, schrijft ze een boek, I dare to call him father. Ik durf, ik mag hem vader noemen. Dat was het verschil tussen de islam en het christelijk geloof. In de islam ben je een knecht. Je gehoorzaamt Allah zoals een knecht zijn meester gehoorzaamt. En dan nog een meester die wat onberekenbaar is. Helemaal weten doe je het nooit hoe die reageert. En een christen gehoorzaamt ook God. Maar dan als een liefdevolle vader. En dan moet je zeggen, ik wou dat ik hem nog meer lief had. Nou, en dan roepen we dus als het goed is in nood. En dan denk ik aan de kanttekening bij vers 16. Daar gaat het over het getuigenis van Gods geest. Die geest gaat met onze geest getuigen dat we Gods kinderen zijn. Dat getuigenis openbaart zich menigmaal in de diepste vernedering en benauwdheid. Dus het is niet juist om te denken, het is een soort toppunt van het geloof die slechts door enkele beklommen wordt. Zoals het hier verwoord wordt, gaat het meer om een diep dal, waarin een kind van God terecht kan komen. Daar alle hulp mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Gij zult mij leiden door uw raad en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Er zou nog veel meer van te zeggen zijn, maar de tijd is op. En dan de vraag, nogmaals, hebben we de Heilige Geest ontvangen als we deze dingen gehoord hebben? Is het ook bij ons zo, word ik ooit door bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo ja, grijp moed. En als het nee is, dan geldt we zijn nog in het heden der genade. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heilend troostrijk woord. Ga dan thuiskomend op je knieën. Heere, wil ook mij deze dingen leren. Ontneem me alles wat ik te veel heb. Schenk me wat ik mis. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat geven de Heere. Amen.